Goedenavond iedereen, welkom op deze gemeenteraad van 25 mei 2023. Aan het begin van deze raad wens ik namens de Hanse gemeenteraad onze deelneming te betuigen aan onze tot voor enkele maanden algemeen directeur Hans Piepers, naar aanleiding van het overlijden van zijn echtgenote Sophie de Pessemier. Sophie zal zaterdag 27 mei om 11 uur ten grave gedragen worden. Gemeenteraad van 27 april 2023, notulen en audioopname, goedkeuring. Zijn er mensen met vragen over dit verslag? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 2, Sint-Roghustraat, fietsloper, asfaltoplaag en rechtervoetpad. Lastvoorwaarden, raming en wijze van hun goedkeuring. Schevens Helge, alsjeblieft.
Ja, we gaan dus de Sint-Roghustraat aanpakken. Het is een gecombineerde aanpak, dat wil zeggen dat we eigenlijk de asfalt gaan vernieuwen, dat we ook fietslopers installeren. En hier kan je eigenlijk de lastvoorwaarden, de ramen en eigenlijk de wijze van hunnen terugvinden. Het is een aanpak waar dat we even over nagedacht hebben, in die zin dat de onderfundering van de Sint-Roghustraat niet in de perfecte staat is, maar dat we afwegen om op langere termijn daar ook de riolering te gaan vernieuwen. Dus dat nu een soort eerste herstel is. En daarom is die kost zo laag. Als we het definitief zouden doen, zouden we dan een veel hogere kost zitten. En met de bedoeling om toch minstens 10 jaar ook de Sint-Roghustraat te kunnen gebruiken. Voilà.
Dank u, Schepen. Zijn er vragen of bemerkingen vanuit de raad? Nee, niemand vraagt de stemming over dat punt, dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 3, energetische renovatie van 6 noodwoningen te Paanderstraat, 53a tot 53f. Lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen. Goedkeuring, Schepen Rorik, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. De 6 noodwoningen in de Paanderstraat werden gebouwd eind jaren 90, begin 2000. En kampen regelmatig met gebreken. Er zijn veel warmteverliezen door gebrek aan hevel- en vloerisolatie en dus tal ook van andere gebreken. Dit brengt hoge kosten met zich mee voor deze bewoners, meestal kwetsbaren. De energetische renovatie van de 6 woningen dringt zich op en is tevens een stap richting de energiedoelstelling 2050. Het college van burgemeester en Schepen keurde in zitting van 25 mei de afspraaknota 2022-03, project Paanderstraat, renovatiebegeleiding goed. In het kader van de opdracht energetische renovatie van 6 noodwoningen in de Paanderstraat werd een bestek opgesteld door de verantwoordelijke aankoop- en contractbeheer in samenwerking met de renovatiecoach van Intercommunale Leidel. De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op een €460.000, inclusief 6% BTW. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023.
Dank u, Schepen. Zijn er mensen met vragen omtrent dit punt? Niemand vraagt de stemming? Dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 4. Hazelwest. Syntheseverslag activiteiten 2022. Dit is een kennisname. Punt 5. Hazelwest. Algemene vergadering van 20 juni 2023. Goedkeuring van de dagorde. Mensen met vragen? Nee. Punt 6. TMVS. Algemene vergadering van 20 juni 2023. Goedkeuring van de dagorde. Punt 7. Psilon. Algemene jaarvergadering van 21 juni 2023. Goedkeuring van de dagorde. Geen vragen. Punt 8. Mijn huis. CVBA. Buitengewone algemene vergadering van 1 juni 2023 in het kader van de fusie door overneming. Mensen met vragen? Nee, dank u wel. Punt 9, Faris, algemene jaarvergadering van 16 juni 2023, goedkeuring van de dagorde. Dank u wel. Punt 10, CVBA wonen regio Kortrijk, buitengewone algemene vergadering van 9 juni 2023, ook dit in het kader van de fusie door overneming. Geen vragen? Dank u wel. Punt 11. Woonmaatschappij Vivus, toewijzingsraad, aanduiding vertegenwoordiger, legislatuur 2019-2024. Zijn hier vragen over? We beginnen hier wel te stemmen over de aanduiding van een vertegenwoordiger. En er wordt voorgesteld om Louis van der Beken voor te dragen.
Dat twee cursussen.
Zoals je het ook weet.
Twee cursussen.
21 biljetten, Van der Beken, 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 Schelfhout, 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 Van der Beken, Van der Beken, Van der Beken, Blanco, Schelfhout, Van der Beken, Van der Beken, Van der Beken en Van der Beken. Het was even gesnipt, maar het is Louis Van der Beken geworden. Punt 12. Uitstel vernieuwingsstation Waregem. Motie, goedkeuring. Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Dus in haar brief van 3 mei 2023 verzoekt stad Waregem de gemeente Deerlijk om volgende motie ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Ik zal de motie voorlezen. Met verstomming, verbazing en een slag in het gezicht vernamen we het oude bekende nieuws dat het station van Waregem opnieuw niet zal aangepakt worden tijdens de huidige investeringsronde van de NMBS. Meer nog, dit zal niet gebeuren voor 2032. Reeds meer dan 20 jaar is stad Waregem vragende partij om het station beter toegankelijk te maken voor iedereen. Dit is het voornaamste, meer vragen we eigenlijk niet. We willen dat iedereen, ook personen die niet goed te been zijn, rolstoelgebruikers, ouders met kinderwagens en reizigers met koffers, op een comfortabele manier de trein kunnen nemen van het station in Waregem. We zijn 2023 en slagen er nog steeds niet in om onder andere het verdrag voor de rechten van personen met een handicap dat krachtig werd door België op 2 juli 2009 na te leven. Onlangs was er in de media bericht over het controleren van toegankelijkheid van de publieke gebouwen. Dat is verplicht. Dat moet nageleefd worden. Maar een overheidsinstantie als NMBS lapt hieraan haar laars. Ook zijn er allerlei aanmoedigingen om minder de auto te nemen en zo voor ons klimaat te zorgen. Maar de Waregemenaar wordt bijna verplicht om toch die wagen te nemen. Wil die buiten de stad gaan werken, sporten, sociale contacten ondernemen, naar de luchthaven gaan en zo verder. Met alle fracties van de stad Waregem vragen we om dit horrorscenario te herzien. We willen liften of toegang tot beide perrons en wensen een perronverhoging, zodat het niet in de trein moet geklommen worden. Maar dat dit op een comfortabele manier kan gebeuren. We willen basistoegankelijkheid. We willen waar iedereen recht op heeft. Gelet op de vraag van alle pendelaars, senioren, mensen met beperking, gezinnen met jonge kinderen, reizigers, kotstudenten, dringen alle gemeenteraadsleden van de stad Waregem, waarbij de verantwoordelijken van de NMBS, minister van Mobiliteit en NMBS, minister van Gelijke Kansen en staatssecretaris voor Gelijke Kansen, dringend op aan om er werk van te maken van het aanpassen van het NMBS-station, zodat Waregem, die als vijfde grootste stad van West-Vlaanderen een bijzondere regiofunctie heeft, kan beschikken over een comfortabel en voor iedereen toegankelijk stationsgebouw dat de draaischijf van het openbaar vervoer in onze stad en de brede omgeving kan zien. Het college van burgemeester en Scheven heeft deze materie besproken in haar zitting van 10 mei en beslist om de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit punt te agenderen op de gemeenteraad van 25 mei. Dus de gemeenteraad beslist om deze motie betreffende het uitstel van de vernieuwing van station te Waregem goed te keuren, aangezien toch veel deerlijknamen ook gebruik maken van het station van Waregem.
Dank u, Schepen. Zijn hier vragen rond dit punt? Vraagt er iemand de stemming? Dan wordt deze motie goedgekeurd. Punt 13. Vrije tijd. Erkenningsreglement Tierlijkse Verenigingen. Goedkeuring. Schepen Rorik.
Het is inderdaad, het betreft dus een nieuw reglement. We hebben dus verschillende verenigingen binnen onze gemeente, zoals socioculturele verenigingen, sportverenigingen, jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, maar ook andere verenigingen. En het is eigenlijk naar de duidelijkheid toe, naar de communicatie toe, ook voor onze diensten, dat eigenlijk alle verenigingen nu eigenlijk die erkenning moeten aanvragen. Vroeger bijvoorbeeld als socioculturele vereniging, als je aangesloten werd bij de Algemene Vergadering van de Cultuurraad, dan kon de Fiat dat eigenlijk, laten we zeggen, de subsidies aanvragen. Maar vanuit de hogere overheid mag dat eigenlijk geen verplichting zijn om aangesloten te worden bij een Algemene Vergadering om subsidies te kunnen krijgen. En daaruit, maar ook vanuit ook andere steden en gemeenten, hebben we eigenlijk gezocht naar een andere principe en eigenlijk gekomen tot een erkenningsreglement. Zodat de verenigingen die erkend zijn, dat het duidelijk is naar de diensten onder welke categorie zij eigenlijk zich bevinden en zo eigenlijk dan direct kunnen hun subsidies kunnen aanvragen. Maar iemand die dus nieuw start, kan nog ook altijd zijn erkenning aanvragen.
Dank u, Schepen. Vragen rond dit punt? Niemand vraagt stemming? Dan wordt het goedgekeurd. Punt 14. We blijven bij vrije tijd. Retributiereglement vrije tijdsaanbod. Aanpassing goedkeuringsgeven. Daar hoor ik.
Dank u wel, voorzitter. Dus het voorliggend reglement betreft de aanpassing van het reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 13 oktober 2022. Het reglement wordt in het artikel 4 aangevuld met een retributie voor de verkoop van tickets voor voorstellingen van derden door het vrije tijdspunt. Dus in artikel 4 staat er tickets voor een voorstelling in het cultuurprogramma. En dat wordt dus als volgt aangepast. Tickets voor een voorstelling in het cultuurprogramma en voorstellingen georganiseerd door een erkende deerlijkse vereniging waarvoor de ticketverkoop wordt georganiseerd door het vrije tijdspunt. Dus de prijzen van activiteiten en evenementen georganiseerd door deze erkende deerlijkse verenigingen waarvan de ticketverkoop verloopt via het vrije tijdspunt, worden door de verenigingen die de respectieve activiteit organiseren zelf vastgelegd. Het lokaal bestuur ontvangt voor haar administratieve opvolging en voor de dekking van de softwarekosten een bedrag van €0,43 per verkocht ticket.
Dank u, Schepen. Niemand met vragen? Niemand vraagt de stemming? Dan wordt het goedgekeurd. Punt 15. Gemeentelijk kunstonderwijs. Schooljaar 23-24. Inrichting en retributie. Goedkeuring. Nogmaals aan u, Schepen.
Dank u wel, voorzitter. De gemeenteraad is inderdaad gevraagd om volgend schooljaar opnieuw gemeentelijk kunstonderwijs, en dat is namelijk de kunstacademie, onze tekenschool, en dus het keramiekatelier opnieuw in te richten en de retributie voor het inschrijvingsgeld goed te keuren. Ten eerste de kunstacademie, onze dus tekenschool. De gemeenteraad wordt gevraagd om volgend schooljaar opnieuw gemeentelijk tekenonderwijs in te richten onder deze voorwaarden. Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt €50. Op dit inschrijvingsgeld is een MIA-tarief binnen uitpas van toepassing. Het inschrijvingsgeld is ondeelbaar en kan dus niet worden terugbetaald. Vanaf volgend schooljaar worden ook kinderen vanaf het eerste leerjaar toegelaten. En de lessen, dus 2 lesuren per week per leeftijdsgraad, vinden plaats in Sint-Lodewijk en een deerlijk centrum. En de inschrijvingen starten op zaterdag 10 juni. En dan hebben we de keramiek atelier Terra. Dus door de nieuwe toekomstige locatie in de Hoogstraat is er een opportuniteit om ook de inhoudelijke werking van keramiek atelier Terra te verruimen. Na overleg met de lesgeefster van keramiek atelier Terra wordt volgend jaarprogramma voorgesteld. We hebben dus eerst de lessenreeks basis. Dus er wordt een nieuwe lessenreeks van 30 contactmomenten, 1 schooljaar, voorgesteld, waarin dus 12 nieuwe cursisten wegwijs worden gemaakt in de basis van keramiek. Deze les kan 1 jaar gevolgd worden. Daarna kunnen cursisten beroep doen op de open ateliermomenten en losse workshops. Hiermee wordt een nieuwe instroom en een ruime publiek gegarandeerd. Dus er worden 12 cursisten toegelaten. Dus er wordt voorlopig 1 lessenreeks ingericht. En dat inschrijvingsgeld hiervoor bedraagt €350 voor een volledig schooljaar, maar met alle materialen inbegrepen. Dan hebben we het open atelier. Dus het open atelier is een beetje het volg van de cursisten die nu eigenlijk al de voorbije jaren in feite dus de keramiek atelier gevolgd hebben. Dus het is deze die al ervaring hebben, maar ook eigenlijk van andere keramiek ateliers komen in de omgeving, die kunnen zich ook aansluiten bij die open ateliermomenten. Dus tijdens deze momenten is er eigenlijk niet echt lesgeven zoals in de eerste lessenreeks, maar wel in feite dus op basis van een begeleiding en een advies dat gegeven wordt door de lesgever. Er zijn dus in totaal 4 open ateliers worden ingericht. Er zijn dus per open atelier dus 12 cursisten ook toegelaten. Het inschrijvingsgeld bedraagt daarvoor €150 voor een volledig schooljaar. En dat zijn ongeveer 30 open ateliermomenten. De prijs is wel exclusief glazuur, omdat dat eigenlijk een dure procedure is. Deze moeten dan zelf door de cursisten worden aangekocht en wordt dit dan doorgerekend. Dus voor de lessenreeks en voor het open atelier kan men ook inschrijven vanaf 10 juni. En daarnaast gaan we ook nog workshops organiseren. Dus om korte thematische engagementen mogelijk te maken, worden doorheen het schooljaar enkele workshops aangeboden. Deze workshops focussen telkens op 1 aspect van keramiek. Er wordt nog een workshop aanbod uitgewerkt door de lesgeefster. Er wordt voorgesteld om te werken met een inschrijvingsprijs van €20 per workshop sessie. En deze inschrijvingsprijs is wel exclusief materiaal. Dus het materiaal wordt gewoon aan inkoopprijs doorgerekend naar de cursisten. Het maximum aantal cursisten wordt nog bepaald op basis van de inhoud van de workshop en het beschikbare benodigde materiaal in het keramiek atelier. De inhoud van de workshops wordt steeds medegedeeld aan het Scheemcollege. De startdatum voor de inschrijving van de workshops wordt eveneens vastgelegd door het Scheemcollege. En cursisten die materiaal thuis maken en dus willen laten afbakken, deze betalen nu een bakservice volgens eigenlijk het materiaal dat ze gebruikt hebben.
Dank u, Schepen. Zijn er mensen met vragen? Nee. Niemand vraagt de stemming, dan wordt dit punt goedgekeurd. Punt 16. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus. Plan van aanpak. Goedkeuring. Schepen van Est, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Ik wijs een beetje de historiek kaderen wat er gebeurd is sinds de laatste gemeenteraad. Dus zoals we daar ook besproken hebben ondertussen de burgemeesters samengekomen om een gezamenlijke plan van aanpak te bespreken. Daaruit is een samenwerkingsovereenkomst gekomen tussen Haarlembeke, Waregem en Lendeleden en onszelf deerlijk. Omdat wij met die 4 gemeenten en stad, steden, gepaard gaan met dezelfde problematiek van bestaande masten, wat toch eigen is aan voornamelijk onze gemeentes. Daarna is er door de Vlaamse overheid een infovergadering georganiseerd om verder toelichting te geven over het HRUB, waarbij dat wij ook aanwezig waren, onze milieuambtenaar en mezelf. Daar hebben we onze eerste reeksen van vragen gesteld vanuit de gemeente, waarop er sommige wel en geen antwoord is gekomen. Op basis van die informatie hebben we dan begonnen aan de opmaak van ons advies. Uit de samenkomst met de burgemeesters is dan ook beslist om gezamenlijk een raadsman aan te stellen om onze belangen te verdedigen en ook onze bezwaren mee op te stellen. Dan is de plenaire vergadering plaatsgevonden, dus dat is de officiële vergadering waarbij dat de adviezen kunnen meegedeeld worden en of verdere vraagstelling kan gebeuren. Ook daarop was onze milieuambtenaar mezelf aanwezig om ons negatief advies daar te gaan toelichten en nog een keer onze bijkomende vragen te gaan stellen. En later die dag, toen dat de plenaire vergadering was afgerond, hebben wij dan ook ons persbericht uitgestuurd vanuit de gemeente. Met daarin ons de stelling dus dat wij negatief gaan adviseren, de redenen waarom dat wij negatief adviseren en ook ons verdere plan van aanpak. Waarom adviseren wij negatief? We hebben een viertal hoofdvragen gesteld in ons negatief advies. Enerzijds willen wij meer duidelijkheid rond de straling binnen de buffer. Dus het is zo dat binnen de voorlopige merkprocedure dat een blauwe zone is aangeduid op kaart rond de bestaande, alle masten, dus ook de nieuwe zoals de bestaande, waarbij dat de grens wordt getoond tussen de 0,4 microtesla. 0,4 microtesla is voorlopig nog altijd geen norm. De enige norm waaraan gewerkt wordt is de 100 microtesla norm. Dat is vooral in het kader van hoogspanningscabines en mensen die moeten werken aan de hoogspanningsleidingen. Maar de 0,4 microtesla wordt net zoals in Nederland hier ook gebruikt als vuistregel voor het maken van de buffer. Nu, daarin wordt vooral getoond wat het verschil is tussen de bestaande 0,4 microtesla grens, want die is er momenteel ook met de bestaande hoogspanning, en wat dat zal betekenen als de bestaande hoogspanningswast en de luchtlijnen worden geüpgrade, wat daar dan het verschil is. Nu, in principe is dat verschil niet gigantisch groot, omdat magnetische flux afneemt, logaritmisch afneemt ten opzichte van de afstand. Maar wat niet vertaald wordt in dat MER, of in het voorlopig MER althans, is wat de stralingsnormen zijn binnen die blauwe buffer. Want voor onze gemeente is het voornamelijk belangrijk wat er gebeurt in die buffer, want bij ons wonen heel wat mensen in die bufferzone. Dus wij vragen enerzijds meer duidelijkheid rond de stralingsniveaus binnen die blauwe buffer, zodat we met meer duidelijkheid kunnen antwoorden op perceelsgebonden vragen. Als iemand letterlijk de vraag stelt van kijk, ik woon daar op dat perceel, wat betekent de effectieve straling dan voor mij? Daar is nu geen enkel antwoord van. Er is ook beloofd dat ze daar berekeningen gingen van maken naar rekenmodellen, zodat we daar wel duidelijkheid rond krijgen. Dan vragen we ook de effectieve impact. Want Elia is ook niet, of voorlopig althans, niet helemaal duidelijk in hoeveel stroom nu werkelijk door die nieuwe leidingen zal lopen. Ze kunnen pieken op 6 gigawatt, maar ze hebben ook al aangegeven dat dat niet constant zal zijn. De enige reden waarom dat ze 6 gigawatt nodig hebben, is als alternatieve lijnen eventueel uitvallen, dat ze dan deze lijn als backbone kunnen gebruiken om de volledige stroom door te duwen. Wat natuurlijk ook een rechtstreeks effect heeft met hoeveel de gemiddelde jaarbasis van magnetische straling is. Maar ook daar vragen wij dus duidelijkheid of ze daar nu al modellen kunnen rond ontwikkelen, zodat wij duidelijkheid kunnen geven aan mensen die daar ook wonen. Dan een van de belangrijkste uiteraard. Er wordt veel gesproken over compensaties in het kader van ruimtelijke impact van nieuwe masten. Maar nog altijd geen nieuws over de impact voor bestaande masten in het kader van de gezondheid daarvan. En er kan eigenlijk zelfs gesproken worden over als nu blijkbaar compensaties nodig zijn voor nieuwe masten. Bij de huidige masten is daar ook nooit voor gecompenseerd. Dus er kan ook gesproken worden over compensaties voor bestaande masten qua ruimtelijke impact. De antwoord vanuit de Vlaamse regering is daar dat de vraag officieel gesteld is naar de federale regering. Want de Vlaamse regering kan geen uitspraken doen over compensaties in het kader van gezondheid. Dat is federale materie. En daar komt ook de VREG in tussen. Zij hebben daar ook een uitspraak over te doen. De federale regering heeft daarop nog geen antwoord gegeven. Dus ook daar moeten wij eerst antwoord op hebben vooraleer wij kunnen enig advies geven daarop. Wat we ons afvragen is, als we de tijdslijn zien van het volledige proces inclusief realisatie, dan kan je ook de vraag stellen of het GRUP, dat nu toch heel hard het tracé en ook de technologie die moet gebruikt worden op het tracé en waar er bovengronds en waar er ondergronds moet gewerkt worden, heel hard vastlegt, dan kan je vragen stellen bij of dat niet moet losser opgemaakt worden. Want tegen de tijd dat er uiteindelijk tot realisatie kan overgaan worden, is er mogelijk al een en ander veranderd in de technologie. Want in alle landen zijn ze aan het zoeken naar alternatieven voor luchtlijnen. Dus is ook daar de vraag of het GRUP niet moet wat wat abstracter opgemaakt worden en dat de technologieën en bovengrondse, ondergrondse leidingen niet wat minder hard moeten vastgelegd worden. Dus dat waren onze vier hoofdvragen, waarop er dus nog geen antwoord is gekomen en wij dus negatief adviseren. Dat negatief advies is zowel schriftelijk overgemaakt op het platform als ook mondeling toegelicht tijdens de plenaire vergadering. Nu, wat is het verdere plan van aanpak vanuit de gemeente? Dus enerzijds hebben wij negatief geadviseerd, dat is het eerste punt. Een tweede punt, zoals daarnet al vermeld, wij hebben een gemeenschappelijke advocaat aangesteld, een bureau aangesteld, samen met de drie andere steden en gemeenten, om onze belangen niet alleen nu, maar ook in de verdere verloop van de procedure te gaan behartigen. Wij gaan burgers gaan ondersteunen die in het komende openbaar onderzoek willen een bezwaar indienen. Wij gaan die praktisch gaan ondersteunen, dus mensen gaan informeren over hoe, waar en wanneer ze kunnen een advies indienen. Of een bezwaar uiteraard. Dus daarvoor kunnen ze terecht bij ons op de gemeente. Wij zullen uitleggen hoe dat gebeurt, hoe dat je het advies best opmaakt en waar je dat kan indienen en zeker ook tegen wanneer dat die deadline verloopt. Daarnaast gaan we vanuit de regio Leiedal inschakelen om ons te assisteren in de eerder technische of praktische vragen rond het Ventilus-project. Daar zijn een aantal energiedeskundigen die nu ook al actief werken op alle energieprojecten vanuit heel de Leiedal-regio, die ook zullen ingeschakeld worden om verder praktische vragen te behandelen vanuit burgers vanuit de regio rond het Ventilus-traject. En dat zijn de vier stappen in ons plan van aanpak.
Dank u wel, Schepen, voor deze alweer grondige uitleg. Zijn er mensen met vragen of bemerkingen? Doe die dan, alsjeblieft. Tundi, kan u anders een andere micro gebruiken? Het is voor de opnames.
Ik zie dat jullie bij het aanstaan van een raadsman slechts met drie andere gemeenten samenwerken. Ik had begrepen dat de stad Isegem bijvoorbeeld ook heel resoluut ging kiezen om die procedure te volgen. Wat maakt dat jullie niet met een grotere groep jullie organiseren?
Het verschil in problematiek op het grondgebied. Isegem is heel hard gefocust op... Dus er zitten voornamelijk met nieuwe masten en met een opstijgpunt. Dus hun materie en hun bezwaren zijn van heel andere aard dan de onze. Dus om heel hard te focussen op onze streefpunten, is ervoor gekozen om met bepaalde gemeenten te clusteren die de gemeenschappelijke problematiek hebben.
Dank u wel, de heer Demery.
We hebben uiteraard een beetje het vervolg van dichtbij gevolgd van de vorige gemeenteraad naar aanleiding van de actie hier en onze interpellatie. En het stemt ons, moet ik zeggen, we blijven positief, dat op tal van onze vragen en opmerkingen een vervolg werd gegeven. Maar toch wil ik een aantal kritische bedenkingen plaatsen bij het geheel van het voorstel dat de Schepen daar juist gedaan heeft. Het leek me inderdaad een zinvolle beslissing. We kunnen inderdaad discussiëren, moest het niet nog ruimer. Maar goed, dat er met de Haarlembeke Rendeleden waren een gezamenlijke advocaat is gekozen. Dus dat lijkt mij een goed voorstel. Ik heb meer bedenkingen bij het punt Leiedal. Plotseling lijkt er bij Leiedal een specialist te gaan opstaan of opgestaan die plots de expertise heeft om het project Ventilus te gaan begeleiden naar de bevolking toe. Ik vind dat zeer eigenaardig dat plots in Leiedal een specialist is. Wat ik wel weet bij Leiedal, dat de factuur ook navenant zal zijn. We hebben ondertussen de ervaring dat de facturen van Leiedal ook altijd vrij duur zijn. En eigenlijk is heel die samenwerking met Leiedal, dat is ook mijn collega Frans heeft er ook al een paar keer vragen over gesteld, is daar een prijs voor afgesproken wat die expertise van Leiedal zal kosten? Ik vermoed van niet. Want hoe werkt dat? Is dat één persoon, twee persoon? Aan welk uurloon wordt daar gewerkt? En hoe gaat Leiedal communiceren met de gemeente, met de betrokkenen? En krijgen we daar een verslag van? Want Leiedal, dat kennen we allemaal, maar weinigen van ons weten hoe functioneert Leiedal, hoe zit dat juist in elkaar. Dat weten weinigen van ons. We weten alleen dat ze telkens zeer dure facturen sturen. En dat we, andere studiebureaus ook, en ik meen me te herinneren dat in vorige legislaturen de toenmalige oppositie ook telkens zware kritiek had op al die studiekosten. Die kritiek ja, die is nu een klein beetje weg van die kant, stellen we vast. Maar misschien dat een directeur, dat zou een schoon werkje zijn voor een directeur, dat hij eens een overzichtje maakt van de studiekosten die Leijen al ons aangerekend heeft de voorbije jaren tot en met een van de laatste jaren van de vorige legislatuur, om een keer te kijken welk bedrag aan studiekosten dat we betalen. Ik zou zeggen, het komt toch geen euro, hè, als de Vlaamse regering niet kijkt op 800 miljoen, tussen 1,5 miljard en 600 miljoen euro, komt misschien niet op 1 euro, maar dat we toch eens een overzicht hebben dat er allemaal betaald wordt van studiekosten, onder andere naar Leijendal toe. De gemeente, hoor ik, gaat de burgers ondersteunen met praktische en procedurele aspecten. Ik vind dat allemaal zeer goed. Ik vraag me alleen af hoe dat ze dat gaan doen. Dus misschien dat we daar ook een antwoordje kunnen op krijgen hoe dat ze dat gaan doen. De gemeente zal ook aan het departement omgeving van de Vlaamse overheid aandringen op transparantie, duidelijkheid over de mogelijke nadelige effecten en compensatiemaatregelen. Ik heb daar ondertussen een stukje antwoord gehoord van de schepen, uiteraard zou ik zeggen. En dan het negatieve advies, dat lijkt mij de logica zelf. Daarom vragen we ook de stemming straks, want we gaan dus dat plan van aanpak niet goedkeuren, omdat we sowieso tegen het project zijn. Omwille van de stralingsnorm, de duidelijkheid, de compensatie, dus lijkt het mij logisch dat er een negatief advies wordt gegeven. Alleen kunnen we zeggen, ja, hadden we niet iets vroeger kunnen al reageren. U weet ook, hoe korter we al de bal spelen, hoe gemakkelijker het soms is als er al iets beslist is, als we dan aan moeten remediëren. Soms is het beter om vroeger te anticiperen dan nadien nog moeten iets gaan rechtzetten. Ik lees ook dat het gekozen traject een logische keuze is. Logisch misschien wel, maar is het daarom definitief? En de schepen heeft er ook een heel klein beetje op gezinspeeld. Ik zou toch nog eens aandringen bij de gemeente en bij de experten daar rond om toch nog eens alles te onderzoeken en alle know-how aan te wenden om te kijken of dat er geen alternatieven mogelijk zijn wat die lijn betreft. Als mijn informatie goed is, meen ik te weten dat er in het verleden ook nog eens een tekening of een lijn getrokken is rond het centrum, waardoor dat er in plaats van de 400 betrokkenen er toen slechts een 20-tal betrokkenen personen zouden zijn geweest. Dat is toen niet doorgegaan, omdat er toen klachten waren van 1 of 2 personen die tegen die lijn waren. Maar goed, misschien moet dat toch nog eens bekeken worden, of dat er toch nog niet iets kan gedaan worden, want zo op die manier, door heel vroegtijdig te gaan reageren, is ISM er toch in de slaag om een stukje van de gekozen lijn af te wijken en een stukje ondergronds te krijgen. Dus ik zou toch nog eens aandringen, vooraleer dat er weer dingen beslist worden, om nog eens alles te gaan onderzoeken. Want we weten allemaal dat dit dossier Ventulus toch een wankel dossier is. Dat de kans niet onbestaan is dat van heel dat project dat er terug naar af moet. We kunnen misschien ook geholpen worden door de tijd. Ja, als er heel wat vragen zijn, klachten zijn enzovoort, zal de technologie misschien de tijd ons inhalen, waardoor dat het terug grotendeels naar af gaat. Ik verneem ook, of ik hoor ook dat er morgen een burgergroep Ventulus zou opgericht worden. Ik zou vragen dat de gemeente ook daadwerkelijk met die grieven, dat men daadwerkelijk met die grieven rekening houdt. Dat men ook om heel transparant naar de mensen is en duidelijk communiceert, bijvoorbeeld in informat of in een of andere communicatie, en dat die in beide richtingen verloopt. Dus daarom, omdat we sowieso in principe tegen het project zijn, gaan we de stemming vragen en het plan van aanpak niet goedkeuren.
Dat verbaast mij, collega, aangezien dat het uw vraag was op de vorige gemeenteraad om een plan van aanpak op te maken. Dat is er nu deels. En nu gaat u het afkeuren. Voilà. Ik begreep het niet altijd goed. Maar goed, ik stel voor dat de schepen nog de nodige vragen beantwoord. En ik stel ook voor dat vragen zijn rond het Ventulus-project en niet over facturen van Leijendal van de voorbije 20 jaar.
Het is een stuk uit bezorgdheid dat we het gaan afkeuren, omdat we het willen blijven opvolgen en ook willen aandringen dat de gemeente het stap voor stap op blijft opvolgen.
Maar u bent maar u niet Ventulus alle acties af.
U bent hier niet Ventulus aan het afkeuren, nee? Snap dat toch, hè?
Dit had het plan van aanpak, hè?
Ja.
En dat keur je af.
Waarin wij onder andere een raadsman aanstellen.
Ja, voorzitter, als het mag dat ik u toch niet meer kan volgen, eerlijk gezegd. Ik kan u niet meer volgen. Ik doe mijn best, maar ik kan u niet meer volgen. U vraagt een plan van aanpak,
ja.
Wij doen dat, en dan zegt u, als je het gepresenteerd krijgt, we gaan dat niet goedkeuren. Wij gaan in op uw vraag, heel terecht, zonder uw vraag zouden we het ook gemaakt hebben, maar dat afkeurt... Omdat we nu zeer labiel bezig zijn.
Nee, omdat we gewoon vragen om in de verschillende stappen van dat plan van aanpak nog rekening te houden en eventueel aan te dringen op mogelijke wijziging wat die lijn betreft.
Dat is toch letterlijk, dat is zelfs een van onze bezwaren, dat ze moeten meer rekening houden met veranderende technologieën. Want ja. momenteel kan het niet. Ik ga anders gewoon even uw punten behandelen. Ten eerste, ik ga toch even op die facturen doorgaan. Ik weet niet hoe navenant het is om over de werking van Leidal te spreken in het kader van Ventilus.
Omdat er niemand van Leidal had aangesproken.
Ja, tuurlijk. Maar ik weet niet wat dat doet, maar ik betekent niet met de werking van Leidal en hoeveel dat kost en wat dat de uurloon is van Leidal. Maar goed.
Over studiekosten.
Ik zou graag een keer in een master zoeken die kan advies geven op zo'n hoog niveau die goedkoper is dan Leidal. Ik weet niet wat we dien gaan vinden, maar...
Maar zijn die specialisten daar aanwezig? Of moet Leidal zo ook nog zoeken?
Nee, er is een ik ga hem nu niet bij naam noemen, maar nee, er is een energiespecialist die al momenteel alle energietrajecten trekt binnen Leidal.
En is daar een prijskaartje voor afgesproken?
Maar dat is het uurloon dat wij standaard betalen. Al onze diensten dat wij uitspelen naar Leidal toe, daar weten wij het uurloon van. Die is baseerd op basis van hun niveau en dat is een masterniveau, dus wij betalen daar wat wij altijd betalen bij Leidal. En dat is uurtje factuurtje, dus ieder moment dat die mensen hem gaan bezighouden met vragen vanuit de gemeente, dan wordt dat één op één gefactureerd, net als al de andere werkingen van Leidal.
En heeft u daar enig idee wat dat dan...
Ik weet nu niet van buiten wat het uurloon is van Leidal, maar dat doet eigenlijk niet ter zake in het kader van het Ventilus-advies. Allee, en dan nog, wat zou het alternatief zijn? Dat wij een master aanstellen, dat wij die nog vinden voordat het traject over is, en u denkt dat dat goedkoper gaat zijn als wij aan betalen?
Dat denk ik niet. Ik sta gewoon de vraag, dat is nu plots...
Of een freelancer, waar wij BTW ook moeten betalen.
Maar die specialist moet al een tijdje bij Leidal dan aanwezig zijn.
Natuurlijk.
Dat was mijn vraag eigenlijk, van is daar een specialist aanwezig?
Ja,
of was
nee,
daar
dus een okay, hoe gaan we ervoor betalen?
Dat doe in het kader van de algemene kosten en de regelmatig terugkerende kosten van Leidal. In verschillende dossiers.
Ik weet niet wat dat dan af en aan is, maar goed. Los daarvan. Dus er is een specialist binnen Leidal, die was er al, die werkt al lang voor Leidal. Hoe gaan we advies verlenen vanuit de dienst? Ja, zoals wij dat nu ook doen. Als burgers vragen hebben, dan zijn die welkom hier op het gemeentehuis, of per e-mail, of telefonisch, of noem maar op. Dus die kunnen bij onze milieuambtenaar terecht voor al hun vragen. En die zal u ook begeleiden. U kan een afspraak maken en die zal u begeleiden bij het indienen van uw advies. En wat dat de alternatieve routes betreft, inderdaad, dat is onderdeel van onze vraag, is dat er meer moet rekening gehouden worden met, inderdaad, u zei het zelf, of de technologie ons niet gaat inhalen. Ik heb dat ook letterlijk gezegd. Dus ja, dat is een van onze vragen, of ze inderdaad willen rekening houden in het proces met alternatieve routes. Dus ja, nu, wat dat wel ondergronds is momenteel, dat is onderzocht. U moet rekening houden met een aantal factoren. Enerzijds, wij zitten op kleigrond. Volle kreigrond is niet dezelfde materie als de eerder zanderige leemgrond dat ze richting de kust hebben. Dus we hebben problemen met warmteafvoer van de kabels. Hoe kunnen ze dat oplossen? Door heel veel kabels te leggen. Dus dat is één probleem. Het tweede probleem is, als we een kabel ondergronds leggen, dan is het magnetisme niet weg. De stralingsboog neemt een andere vorm aan, maar is nog altijd aanwezig. Dat wil zeggen dat zij daarvoor en voor het toekomstige onderhoud van de sleuf 70 meter breedte bouwvrije zone nodig hebben. Dus wat een gigantische impact hebt, je moet geen tracé zoeken in onze gemeente waar je het 70 meter brede tracé kunt maken en waar er niks mag op gebeuren van bouwzone, geen landbouw, niks. Dus dat is praktisch bijna onhaalbaar. Plus, we krijgen ze toch maar per kilometer onder de grond. Dus en dat is ook zo bij de bestaande ondergrondse leidingen. Dat is iedere keer in stukjes van een kilometer. Langer dan dat krijgen ze momenteel met de huidige technologie niet onder de grond. Dus die factoren maken dat het momenteel bij ons in de gemeente wel heel complex zou zijn om ze onder de grond te krijgen. Maar die vraag is wel degelijk uiteraard gesteld. Maar zeg het, wij vragen dat ook. En zeker in het kader van toekomstige technologieën die het project gaan inhalen.
Dus met andere woorden, de nieuwe technologie zal waarschijnlijk ook een deel niet traject ondergronds krijgen.
Dat is zo maar een keer heel snel. We denken eerder aan nieuwe technologie in het kader van stralingsbeperking. Dus we werken nu al met andere. Dus er wordt nu al gewerkt met andere kabels ten opzichte van wat er nu hangt. Hey, dat zijn minder warmteafgevende kabels die minder doorhangen. Die kabels zorgen er sowieso al voor dat het stralingsniveau beperkter is ten opzichte van nu. Dat is ook de reden trouwens waarom dat, dus het spanningsniveau wordt verdubbeld. maar dat heeft geen lineaire impact op het stralingsniveau. Dat heeft te maken met twee zaken. Het kabels dat ze nu gaan gebruiken, dus ze gebruiken andere kabels die minder straling afgeven. En twee, ze gebruiken andere positioneringen van de kabels op de masten, zoals dat nu het geval is. En die zorgen er ook voor, door hun schranking, dat de magnetische boog minder breed uitkomt. Maar dat soort technologieën, eigenlijk in Nederland gebruiken ze de Windtrack-masten. Dat zijn masten waarbij dat de kabels naar binnenkant toe gaan in plaats van naar buiten. Dat soort technologieën, dat is wel navenant. En daar denken we wel in dat dat een grotere impact gaat op termijn en in de komende jaren. En als we ons nu daarop vastpinnen waar dat naar boven moet gaan, waar naar beneden, waar dat juiste mast moet staan en in welke vormen, ja, dan is dat wel, kan ons dat wel beperkend maken op het moment dat dan uiteindelijk die technologie er is. Maar stel dat ze er is en dat er dan niet wordt voor gekozen omdat het grub te beperkend is en dat ze niet geen zin hebben om die procedure opnieuw te starten, ja, dan gaat dat wel heel spijtig zijn.
Ik kan me wel vinden in het feit dat je er groepeert met die vier gemeenten en steden, hè, dat je gezamenlijk een juridisch man aanvaardt, dat je dus wacht op de vragen die je stelt, op de antwoorden, want het blijkbaar veel vragen staat, maar nog weinig antwoorden gekregen, dat je negatief advies geeft, dat kan me daar wel in vinden.
Oké, Jurgen Beeke.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik vind het inderdaad ook wel een beetje een raar bemerking, Dirk, collega Dirk. Allee, ik denk dat het een oproep mag zijn om als voltallige gemeenteraad achter ons voorstel te staan van een plan van aanpak. Er is uitleg geweest op de vorige gemeenteraad. Er is gevraagd achter een plan van aanpak. En uiteindelijk, als we een beetje de krachten bundelen, dat alleen maar ook het plan van aanpak dat jullie uitgewerkt hebben, dat het ook maar het plan zal sterker maken naar de buitenwereld toe, naar de mensen aan wie dat het wordt gepresenteerd. Ik denk niet dat we hier moeten de vraag stellen inderdaad over die uurloon. Ik vind dat ook een verkeerde discussie. Raadsman zou ook geld kosten, maar het gaat toch over de bezorgdheid van de burgers. Het gaat ook over de gezondheid van de burgers. Dus dat is toch wel wat investeringen en wat kosten waard. Dus ik vind het een beetje raar dat we daar plots ons unanieme gevoel rond de bezorgdheid, die er toch bij iedereen is, los van de partij, dat we die plots nu zouden laten verbreken. Dus vandaar dat ik oproep dat we toch allemaal gezamenlijk dat plan van aanpak ondersteunen. En ik vind het ook een beetje vreemd om eigenlijk rond de tafel van de gemeenteraad hier met campagnemateriaal en protestmateriaal te gaan staan. Niks tegen het protest van Ventilus, ik begrijp dat de bezorgdheden er zijn. Maar dat ook niet het forum is hier in de gemeenteraad zelf om als raadslid hier campagnemateriaal en protestmateriaal hier op tafel te gaan zetten.
Dat is ook bizar, want als ik mij niet vergis, was in de vraag die jullie stelden, was er ook nog vraag om letterlijk juridisch advies te gaan geven aan burgers. Zoals dat collega Jurgen zegt, onze raadsman kost bakken meer geld dan onze technische ondersteuning bij Leidaal. Dus moesten wij dat gedaan hebben, ging het kostenplaatje bakken groter geweest zijn.
Schip, ik ben niet tegen studiekosten, ik ben niet tegen expertisekosten. Het is gewoon de vraag dat regelmatig en altijd maar terugkeert, die kosten. Hè? En dat er in het verleden altijd commentaar en kritiek geweest is op de soms uit de hand lopende studiekosten daarover gaat. En omdat Leiden nu te sprake komt, heb ik dit daarin laten kaderen. We vinden het uiteraard wel goed dat van dat plan van aanpak. We hebben dat inderdaad gevraagd, dat plan van aanpak is er nu ook. Maar nu is het ook kwestie van dat geen dode letter blijft, dat plan van aanpak nu ook opgevolgd wordt van stap tot stap. En dat is mijn bezorgdheid, dat er ook met dat plan van aanpak nu effectief moet gewerkt worden. Dat is mijn bezorgdheid ook.
Dank u wel. De fractieleider van VLD wenst nog tussen te komen.
Ja, ik voel me aangesproken op het punt van de studiekosten en dergelijke, want dat was uiteraard iets die van onze partij nogal, waar we fel op zaten. En als oppositie is het logisch dat het daarop springt en dat het daarop een punt maakt. Anderzijds, sorry, maar je weet dat ik niet veel adem heb. Anderzijds is het zo dat je de expertise die je niet in huis hebt, die toch ergens anders wilt zoeken. En dat je de juiste man met de juiste kennis je wilt laten adviseren. Ik denk, met alles wat ik ondertussen ken van de kant van meerderheid coalitie, dat er binnen Leidal heel veel expertise zit. Wij kunnen niet voor elke materie waar iemand in huis halen en op onze payroll zetten. We kunnen beter kijken als er op Leidal iets is, van dat daar te gebruiken. En inderdaad, dat is uurtje factuurtje, poepsimpel. Maar liever dat dan expertise halen op een ander, waarvan dat je dan trouwens ook nog een keer de betrouwbaarheid moet onderzoeken, want dan weten we weer niet hoe gekleurd dat die zaak is. Hè. dat er ook nog een keer aan toegevoegd. Het is niet omdat je een expert van buiten kunt vinden, dat dat per se een ongekleurde expert is. Terwijl dat je dat wel wilt als adviseur. Dus ik begrijp uw commentaar. Ik heb ze in het verleden zelf ook vaak gegeven. Maar ik denk dat we met de expertise van Leidal echt wel mogen betrouwen en de juiste plan van aanpak hiermee gemaakt hebben. Dus ik zou het ook fijn vinden moesten jullie dat ondersteunen. Dank u wel.
Dank u wel.
Maar stel je voor dat Leidal en andere studiebureaus een keer in hun contract zouden opnemen dat ze achteraf een studie gaan maken in hoeverre dat hun campagne effecten gehad heeft. Maar dat gebeurt dus nooit. Hè? In andere gevallen wordt dat geëvalueerd. Heeft dat effect gehad? Heeft dat geen effect gehad? Maar Leidal factureert en tussen er komt nooit een...
Kunnen we dan een keer over verder gaan?
Ja, Leidal. Dus als zijn contract wordt dat achteraf dan geëvalueerd. In hoeverre heeft dat nu in hoeverre heeft dat...
Als zij wat doen?
Andere projecten begeleiden.
Maar zij maken letterlijk, rups op voor ons. Dus heeft het effect gehad? Ja, er is een rup.
Andere studiebureaus ook. Dat zijn meestal contracten. Worden die dan achteraf geëvalueerd? Of dat...
Naar kostprijs toe?
Naar kostprijs en naar resultaat.
Ja, tuurlijk. Ja. Want natuurlijk wordt dat zo naar kostprijs. Doen wij om de x aantal jaar doen we een evaluatie van in de markt. Of dat Leidal dan nog altijd de sterkste is. Nu, een intercommunale heeft nu eenmaal het voordeel dat wij btw-vrij kunnen werken. Dus een ander bureau moet eigenlijk al 20% goedkoper zijn dan Leidal om sowieso concurrentieel te kunnen zijn. Dus vandaar ook, stel dat wij een freelance expert zouden aanstellen, dan zou die sowieso gigantisch veel goedkoper moeten zijn dan Leidal. En ook bij het opmaken van RUPS en al onze studies dat wij bij Leidal vragen. Trouwens, die studies zijn ook niet zo extreem bij Leidal. Het is vooral praktische ondersteuning dat wij vragen, omdat wij bepaalde expertises niet in huis kunnen hebben. U weet ook dat de Vlaamse overheid maar blijft taken doorspelen naar het lokale niveau. Dat zijn allemaal mensen dat wij soms voor detailtaken niet kunnen fulltime op de payroll nemen. En u weet ook dat het gigantisch moeilijk is voor een lokale overheid om personeel te vinden. Wij blijven maar met openstaande vacatures staan. En dan is het gemakkelijker om met al de gemeentes binnen de regio de krachten te bundelen en dan één iemand aan te stellen in het kader van Leidal en die dan allemaal gedeeltelijk te gaan gebruiken natuurlijk. Dat is evident. Wordt Leidal geëvalueerd? Ja, maar heeft dat effect gehad? 90% van wat dat ze doen zijn praktische zaken, letterlijk hands-on taken. Dus heeft het effect gehad? Ja, want de taak is gedaan. Zo simpel als dat.
Dank u wel. Verder geen bemerkingen of tussenkomsten?
Voorzitter, ik zou toch nog een keer het stemgedrag nu willen vragen van meneer Dummery. Ik wil uw stemgedrag horen en ik wil nog een keer samengevat horen waarom ze zo zou stemmen.
U heeft mij voor een stukje overtuigd, burgemeester, de schepen ook. Ik ga niet tegenstemmen, ik ga mij onthouden, omdat ik toch wil aandringen op deze manier voor het strikt opvolgen van het plan van aanpak.
Ik kan er meer mee leven, maar toch had ik liever een goedkeuring gezien, in alle eerlijkheid. Nog een keer, wij hebben gedaan wat wij konden doen op dit moment.
Maar nu is het kwestie dat er ook gevolg aangegeven wordt. Dus
maar waar gaan wij daar gevolg aan geven? We moeten toch een beetje serieus zijn. We zijn hier niet in de middag. Daar is hier gemeenteraad.
Ik wil een stuk tegemoet komen. En ik wil jullie het voordeel van de twijfel geven. Dat daar gevolg zal aangeven, stap voor stap. Dus ik wil mij onthouden.
Is u goed recht, maar ik begreep u niet.
Goed, stel voor dat we erover stemmen.
Ja.
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 Ja. Ja. Onthouden.
Ja.
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 Ja. Ja. En ja. Punt 17, Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1, goedkeuring. Schepen van Esten.
Dank u, voorzitter. Nog een keer een lokaal klimaat- en energiepact. 2.1 deze keer. Wat bijgescherpte ambities en wat meer dat detailuitwerking van bepaalde zaken. Eerst was de teneur om dat niet goed te keuren, om daar niet op in te gaan. Omdat de lokale energie- en klimaatpacten zich sneller opvolgen dan dat we ze soms op de gemeenteraad kunnen brengen. En dat we ons natuurlijk ook moeten vragen stellen bij de haalbaarheid van alles. Want
Er is geen resultaatverbintenis aan verbonden aan de subsidies. Maar je moet natuurlijk ook een beetje serieus blijven als lokale overheid. En als daar zaken in staan, dat je weet, ja, wij gaan dat echt nauwelijks halen. Kun je natuurlijk vragen stellen van, moeten wij daar überhaupt dan wel op intekenen. Nu, dat was blijkbaar een beetje de teneur bij Hans Vlaanderen. Want dan heeft de Vlaamse overheid, of de dienst althans, nog een keer een oproep gedaan naar de lokale overheden om toch te vragen om bij de geringste ambitie om hier aan mee te werken, om toch in te tekenen. Want dat die helden voorzien waren om in te zetten op energiebeleid en klimaatondersteuning en dat ze toch echt wilden de lokale overheden heel hard aanzetten tot ook maar de minste ambitie om daar nog iets aan te doen. Wij hebben dat dan nog een keer bekeken. En als we verder in detail kwamen, dan hadden wij ondertussen wel een project dat nu toevallig, eerlijk gezegd, perfect past binnen deze upgrade van het klimaatpact. Namelijk, wij zijn van plan om een groepsrenovatie participatietraject te gaan uitwerken rond naoorlogse wijken. Waarbij dat we dus mensen die allemaal die dus in een gemeenschappelijke wijk wonen, dus allemaal een gelijkvormige woning hebben, gaan we die gemeenschappelijk gaan aanzetten of toch tonen wat de mogelijkheden zijn om een soort van groepsrenovatie te gaan doen. En dat in een volledig participatietraject. Dat is een ander traject dat eigenlijk losstaat hiervan. Maar de doelstelling van dat traject is nu toevallig een van de gefocuste onderdelen binnen dit lokale klimaat- en energiepact 2.1. Dus die twee zaken gecombineerd, het feit dat de Vlaamse overheid zegt van echt, kom aan, doe je best om erin te tekenen, het geld is voorhanden van de minste ambities dat jullie hebben, kun je daar gebruik van maken, en het feit dat wij eigenlijk een project op de plank klaarleggen hebben, dat wij sowieso gingen uitvoeren, met of zonder dit, dat hier perfect inkantelbaar is, is er toch toe aangezet om te zeggen van oké, we gaan dit op de gemeenteraad brengen om hierop in te tekenen, en dus onze werking dat wij sowieso van plan waren verder te gaan laten subsidiëren. Dus aan de gemeenteraad wordt ook gevraagd om dat zo goed te keuren.
Dank u wel, Schepen. Tunny Dont.
Mogen we je vragen wat dat het project is die eigenlijk klaar ligt op de plank?
Ja, dat is het kadert in renovatie van naoorlogse wijken. En we hebben hierbij gefocust op de wijk in Sint-Lodewijk. Waarom? Omdat we daar een tweede renovatie van plan zijn in het kader van ontharding. Dus dat is een van de wijken waar er heel veel straatverharding aanwezig is, die eigenlijk overgedimensioneerd is voor het gebruik, wat los van het feit dat dat klimatologisch niet interessant is, want dat zorgt voor hitte-eilanden, maar dat het ook aanzet tot snelle rijden, omdat het wegprofiel zo breed is. En eigenlijk is dat een wijk, dus dat is eigenlijk helemaal niet van toepassing. Dus wij zouden enerzijds willen samen, terwijl we dan toch een participatietraject doen met alle burgers die geïnteresseerd zijn die daar wonen, zouden we van eerste keer ook dat traject willen samen uitwerken. Dus waar kunnen we verder ontharden, welke straatprofielen kunnen we nog gaan verdichten, voetpaden verbreden en meer straatgroen aanbrengen om klimatologisch beter in orde te zijn, om dat straatprofiel meer te dimensioneren in het kader van de wijk. Dat dan ook gekoppeld meteen aan die groepsrenovatie. En dat is echt letterlijk, stel dat 10 mensen in heel die wijk geïnteresseerd zijn in een nieuw buitenschrijnwerk, bij wijze van spreken, ja, dat is bijna allemaal letterlijk dezelfde ramen, dan kan dat traject zich hun begeleiden. Dus we gaan daar, collega Dumery, maar we kunnen dan de renovatiecoach van Leiedal gaan gebruiken om die mensen te gaan begeleiden, want de renovatiecoach heeft een poele van erkende en betrouwbare aannemers die dan kunnen voorgesteld worden om aan te dienen en dan bijvoorbeeld een groepsaankoop zogezegd te gaan organiseren rond buitenschrijnwerk, maar dat kan ook gaan over gevelisolatie, dakisolatie, energetische aanpassingen op de elektriciteits- en verwarmingsnet, noem maar op. De termijn van die uitvoering, dat staat nu gepland, want ik weet dat Bert en mezelf nu een van de komende weken een afspraak hebben met het agentschap daar dat participatietraject gaat organiseren. Dus we gaan nu wat praktische zaken regelen, want om u een voorbeeld te geven, Kuurne is ons voorgegaan in dat traject. En toen is er een resident gebruikt. Dus dat is iemand van dat participatiebureau die x aantal dagen
gewoond heeft in de wijk. Dus zijn er ergens een caravan in neergepoot en zegt van kijk, die mens gaat hier nu gaan wonen om dagelijks in interactie te gaan met die mens, met de mensen die daar wonen. Dat was een vorm. En nu moeten we eigenlijk bepalen hoe dat we dat in Deerlijk gaan aanpakken. Dat kan soortgelijk zijn, alhoewel dan zoek geleerden uit dat traject en zeggen van oké, dat was goed, dat was niet goed, misschien gaan we het nu wat anders aanpakken. Dus wij gaan een van de komende weken het praktische gaan vastleggen, hoe dat we het gaan uitvoeren en dan komen we tot uitvoering. Dus dat is al een van de komende maanden zijn dat we eraan beginnen. Dus het is vrij kort dag. Want het is ook gekeken naar de vakantieperiodes en zo. Net voor de vakantie is het misschien ideaal, omdat dan mensen misschien nog net thuis zijn en nog niet op vakantie, of net daarna al terug. Want als mensen de hele dag gaan werken zijn, dan is het ook niet stevig interessant dat er iemand constant rondloopt. Dus dat is vrij kort bij dat we daar gaan mee starten.
Er is eigenlijk al een klein stukje gedaan. Wat is er gebeurd in die week? Er is een warmtescan genoemd in die van de huizen in de winter. Je moet dat eigenlijk voorbereiden. Dus al die eienaars weten nu waar dat er slecht of minder goed of beter geïsoleerd is.
Goed, ja. Goed, dank u wel. Zijn er nog vragen of opmerkingen rond dit punt? Niemand vraagt de stemming, dan wordt het punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 18. Studieopdracht, masterplan, Neunkirchenplein, Kerkplein, Nieuw Cultuurhuis en omgevingsaanleg, open oproep, projectomschrijving, samenwerkingsprotocol en mandaat. Goedkeuring, Schepen Roerik.
Dank u wel, voorzitter. Dus de raad wordt inderdaad gevraagd de projectomschrijving en het samenwerkingsprotocol voor de studieopdracht voor het opmaken van een masterplan voor de site Neukirchenplein en Kerkplein en de voorwaardelijke volledige studieopdracht voor een nieuw cultuurhuis en de omgevingsaanleg opgemaakt in het kader van de open oproep van de Vlaamse bouwmeester goed te keuren en een mandaat te verlenen voor deelname aan de open oproep van de Vlaamse bouwmeester voor de gunning van deze studieopdracht. Het gemeentebestuur heeft immers de intentie om een nieuw cultuurhuis te bouwen ter hoogte van het Neukirchenplein. Gezien het Neukirchenplein een van de gemeenteplein is dat samen met het Centrumpark en het Kerkplein zorgt voor de uitstraling van het centrum van Deerlijk, is het belangrijk om de inplanting van het cultuurhuis goed te kiezen, als ook om een visie op te maken met betrekking tot de directe omgeving, zowel in functie van het opvangen van verschillende functies, parkeren, evenementen, jeugdplek, als het inrichten van een aangename verblijfsruimte. Omwille van de verschillende uitdagingen en complexiteit wordt voorgesteld om met dit project in te tekenen op de open oproep van de Vlaamse bouwmeester. De studieopdracht wordt niet gegeven aan Leijendaal, maar omvat wel volgende deelopdrachten. Opmaak van een masterplan voor de site Neukirchenplein, Kerkplein en zijn directe omgeving. De volledige studieopdracht voor het cultuurhuis bestaande uit een theaterzaal met foyer. Voor dit aspect werd er al voorafgaand eigenlijk een eisenpakket opgemaakt na een participatietraject met gebruikers en geïnteresseerden. En dan de volledige studieopdracht voor de eerste fase van de omgevingsaanleg van het cultuurhuis en het Neukirchenplein. Hierbij houdt de gemeente zich het recht om voor om na de opmaak van het masterplan te beslissen om al dan niet verder te gaan met de deelopdracht van het cultuurhuis en de omgevingsaanleg of de omgevingsaanleg, het een of het ander. Dus de diensten, ruimte en vrije tijd maakten in overleg met de Vlaamse bouwmeester een projectomschrijving en samenwerkingsprotocol op. Het heeft wel financiële gevolgen en de procedurekosten zijn €63.000. Het masterplan zelf is een €80.000. En ook eigenlijk in deze opdracht staat er al eigenlijk een ereloonvork van tussen de 9% tot 11% voor de architect. En dan tussen 5% en 7% in erevork voor de omgevingsaanleg. Er wordt dus gevraagd dus die projectomschrijving en het samenwerkingsprotocol voor de studieopdracht dus goed te keuren en ook het mandaat voor deelname aan de open oproep van de Vlaamse bouwmeester voor de studieopdracht voor het opmaken van een masterplan voor de site Neukirchenkerkplein en de voorwaardelijke volledige studieopdracht voor een nieuw cultuurhuis en de omgevingsaanleg goed te keuren.
Dank u, Schepen. Frans Kempseken.
Dank u wel. Wij hebben juist de voorstelling gekregen van het masterplan van het Havenkasteel. Toen ik vroeg aan die jonge dame wat dat budget was, heeft ze gezegd dat er geen budget voorzien was. Dat een blanco cheque was. Ik vraag hier, als ik nu kijk aan die cijfers, bewegen voor €80.000 aan 9% tot 11%. Dat wil zeggen dat we met een bouw zitten van €800.000. Past dat in de Is dat dan je budget dat je
opgemaakt hebt? Ja, dat staat zelfs omschreven eigenlijk in de projectomschrijving. We spreken hier over een bedrag van 3.700.000 voor plus BTW voor het cultuurhuis. En 1.100.000 ongeveer voor eigenlijk de omgevingsaanleg, zien de ramingen, plus BTW. Het staat omschreven eigenlijk in de projectomschrijving. Ja.
Scheephuik hier, hè.
Die mevrouw die daarnet die uitleg heeft gegeven, die zit niet in het bestuur. Hè. Dus die, als u die vragen stelt over budgetten, dus die gaan daar een raming voor maken, voor de onderdelen die zij
hebben. Nee, ze zijn niet verplicht. Ze zijn niet gestart van, je krijgt 500.000 euro of je krijgt 1.000.000 en werkt de masterplan uit.
Nee, er zit...
Nee, ze gaan een huis bouwen en we gaan dan zien hoeveel dat kost.
Nee, er zit in de meerjarenplanning, Frans, er zit er een bedrag voor het haverdomein. En dat is een bedrag van 402.500 euro, waarvan 402.000 euro voorzien is in de huidige meerjarenplanning en waarvan voorzien wordt dat ongeveer 1.000.000 zou zijn in het jaar daarna. Dus dat is het jaar 2026.
Over 5.000.000 ga je dat masterplan niet maken, dat ik dat gezien heb.
Het is ook gefaseerd. Dus de sporthallen bijvoorbeeld zit daar niet in, want dat zou niet in 2026 zijn. Dus die fasering is gemaakt. Dus
ja, maar we wel, met gaan nu om natuurlijk...
Ja, eerst spreken we over
dit masterplan.
4.000.000 euro.
Het zal meer zijn dan dat. Wat Regine daarnet zei, is het gebouw.
3.700.000 en nog even plus BTW.
Daar is ook een omgevingskost.
1.100.000
en dan, als we dan kijken naar de omgeving van het kerkplein, dan had er nog, dat zal dat nog een bepaald bedrag zijn. Maar die zijn dus die zijn voorzien in de jaren die
komen.
Dus die gaan niet allemaal in deze legislatuur gerealiseerd worden. Dat is,
kun je gevangen dat ezeltje stond?
Nee, maar ook we hebben ook een tijdslijn voor, we hebben dat al een paar keer uitgelegd. Frans, dat we zeggen, kijk, we hebben plannen die de legislatuur overschrijden, waarvan we graag hebben dat ze mee goedgekeurd worden door de volledige gemeenteraad, omdat we dan draagvlak hebben, dus dat het niet plots na de verkiezingen een heel ander plan zou kunnen worden. Dat is belangrijk dat iedereen dat ondersteunt. Vandaar ook de transparantie die we daarover geven. Het wordt breed gedragen. Er is een heel participatietraject rond al die grote projecten. Dus die gaan uitgevoerd worden ook gedeeltelijk in de volgende legislatuur. Waarschijnlijk zelfs in de legislatuur daarna zal er nog wel wat werk zijn. Bepaalde van die plannen die in Sint-Ludewijk, die zijn echt, als je mag dromen, wat zou je dan allemaal doen? Dus dat is misschien voor de volgende 20, 30 jaar. Dus dat is de manier waarop dat we vooruitkijken. Het kompas staat juist en hoe dat we dat dan realiseren, dat heb ik ook al een paar keer gezegd, dat is volgens draagkracht van de gemeente. Dat is iedere... Als er oorlog is, als er energiecrisis is, dan gaan we wat minder doen. Als het kan, dan gaan we wat meer doen. Dus dat hebben we, denk ik, al voldoende toegelicht.
Dank u wel. Flip erin.
Ik kan Frans ook een beetje volgen. Het zijn heel wat projecten die voorzien zijn. Het is inderdaad wel legislatuur overschreden. We hebben juist nog een toelichting gehad. Inderdaad, het budget kon ze ook niet meedoen. Maar de kosten gaan ook stijgen. De leningslast zal ook stijgen en hoger worden. En we kunnen natuurlijk de vraag stellen, gaan we dat allemaal kunnen realiseren zonder de belasting te verhogen? De volgende legislatuur of de legislatuur, is dat haalbaar? Als schreef van financiën...
Ja, dat is haalbaar. Als wij op de manieren zoals we vandaag werken, kunnen doorwerken. Als wij ieder jaar een autofinanciering kunnen doen van 1.500.000 euro, zoals het nu het geval is. Als wij daarnaast beperkt leningen kunnen opnemen tot maximum 1.000 euro per inwoner, zoals we al een aantal keer hebben gezegd. Dan gaan wij dit kunnen realiseren. Als er natuurlijk volgend jaar of het jaar daarna een crisis is, dan gaan we dat minder snel kunnen doen. Moest er volgende legislatuur, want ik ga daar geen uitspraken over doen, wie dan het beleid gaat voeren, daar ga ik ook geen uitspraken over, dat weet ik niet. Maar als alles blijft zoals het nu is, dan gaan we dat inderdaad realiseren.
We hebben natuurlijk geen raming van de kosten die voor ons hebben. De raming van alle kosten, van alle projecten.
Jawel, dat hebben we net gedaan.
Ja, maar goed, maar als je het vraagt, dan juist hebben we een vraag gesteld en er kon geen antwoord gegeven worden.
Ja, maar dat was natuurlijk een andere dossier. We kunnen vragen stellen over andere dossiers. Maar dan graag een vragenuurtje. Maar
nu natuurlijk
we begrijpen wel, maar we moeten wel een beetje...
Maar goed, ik ga even naar dit
project. Ja, dank u.
Ik heb er een vraag of drie over, omdat gezegd wordt, ook gelezen. Dus de gemeente heeft inderdaad het recht om na de opmaak van het masterplan om al dan niet verder te gaan met de deelopdrachten. Dat is dan zonder schadevergoeding, maar stel nu voor dat je er niet op ingaat. ja, de kosten zullen gemaakt worden en die zullen we ook weten. En de vraag is, moet er dan een nieuw plan gemaakt worden?
Nee, sowieso, het masterplan wordt gemaakt, Philippe. Maar het is eigenlijk dat we, eigenlijk, laten we zeggen, als inderdaad de raming in feite echt totaal niet voldoende is, dan we kunnen bijsturen en dan we kunnen zeggen, kijk, we gaan in fase werken, dan dat niet allemaal van de eerste keer eigenlijk dan realiseren. Ja, dat is eigenlijk daarom, hebben we dat redelijk ingeplaatst. Ja.
Okay. Ik heb ook gelezen dat er gestreefd wordt naar de complementariteit tussen de verschillende projecten.
Ja.
Maar we werken wel met verschillende ontwerpers eigenlijk. Hè. Dus het ontwerp van... het Centrumpark is een andere dan bijvoorbeeld de Nulkierenplein.
Ja. Is dat dus een beetje op dezelfde basis in feite. Ja. Dat was hier de win-win-vorm. Ja. En daar is de open oproep van de Vlaamse bouwmeester.
De ontwerper van het ene project moet dan, kan zijn fantasie niet laten uitbreken, moet een beetje rekening houden met het andere.
Okay, dan misschien dat klopt enerzijds. Op basis van de eerste projecten wordt er een soort van beeldkwaliteit gedefinieerd, materialisatie, gebruik van bepaald groen, groenmassieven, noem maar op. En dat wordt gebruikt als basis voor de verdere ontwerpen. Maar het is wel belangrijk dat je de juiste ontwerper voor het juiste project gebruikt, want iemand die het Centrumpark gaat gaan inrichten, dat is niet dezelfde architect als iemand die een theaterzaal zet of een kerkplein inricht. Of een recreatiedomein met een sporthal erin. Dus daarom wordt er wel gebruik gemaakt van architecten die... Die vooral gefocust zijn op dat soort type projecten, maar we geven wel die vaste bundel aan beeldkwaliteiten waarin dat we dezelfde soort van stijl willen gaan hanteren.
Ja, dus je geeft de gegevens mee om die complementariteit te krijgen.
Ja, maar dat is een krijtlijn om eenzelfde look and feel te krijgen, maar dat is ook niet meer dan dat. Dus de creativiteit kan wel gerust nog zegevieren.
En nog één puntje dan, dat gaat over die erelonen, daar staat er genoteerd. Dus na opmaak van het voorontwerp kan de gemeente beslissen om het ereloon al dan niet te forfaitiseren. Dus wil dat dan zeggen dat jullie zelf het ereloon gaan bepalen?
Er staat nu een vork in en op basis van die vork gaan bureaus meedoen of niet meedoen. Maar dan, op het moment dat er concreet één bureau is, dan wordt er onderhandeld. Is het dan 9% of 11%? Ja. En op dat moment kan je dus ook zeggen, nee, wij willen het forfaitiseren, wij willen dus een vast bedrag hebben. En dat gaat dan op...
Maar ze moeten dan akkoord gaan natuurlijk.
Maar dat is basis van onderhandeling met degene die dan het project gaat uitvoeren.
Ik ben dat er expliciet in gezet, omdat we nog expliciet rond dit dossier met de Vlaamse bouwmeester samen zijn om die kosten te drukken. Dus we hebben eigenlijk vrij hard op gewerkt. Dus... Dat is het resultaat.
Maar je kunt maar proberen, maar ze niet zeker dat dat gaat beter zijn of
het
dat er...
Maar in het eerste voorstel waren ze veel losser en was er veel meer ruimte voor interpretatie, wat we eigenlijk echt wel aangevochten hebben en om zelf kansen te hebben om voldoende in te grijpen, om die studiekosten niet te hoog te laten worden, hebben we nog expliciete vergaderingen s'morgens vroeg gehad met de Vlaamse bouwmeester, die ons dan gelijk gaf, die zei van kijk, we moeten het zo en zo aanpakken, dan ga je veel beter resultaat hebben.
Het is alleen hopen, want dat de studies die gemaakt worden, dat die niet lang in de ijskast gaan liggen. Want goed, het wordt allemaal uitgesteld naar de volgende jaren, dan ze nog op de date zitten.
Klopt. En het is ook maar door op lange termijn te plannen dat we zo'n project niet aankunnen. Als je kijkt naar de school bijvoorbeeld die realiseren, dat is ook op lange termijn plan. En daarom ook de transparantie, dat we iedereen wil meekrijgen in dat verhaal.
Ja. Goed, dank u wel, Frans Kemsik.
Dus nog, je moet opletten met de Vlaamse bouwmeester. Die heeft ooit een keer een zaal gezet in Brugge met rode stenen. Die heeft dan een prijs voor gekregen en dat ging 900 miljoen kosten.
Dat was een ander.
En toen dat ze stond was 2 miljard.
Om de 4 jaar veranderen.
Dus let er maar op.
Ja. Gelukkig is het traject Vlaamse bouwmeester en niet de Vlaamse bouwmeester zelf die het gaat doen.
Goed, bij deze zijn er mensen die de stemming vragen voor dit mandaat voor deelname aan de open oproep. Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 19, jaarrekening 2022. Goedkeuring van de gouverneur. Dit is een kennisname. Wens u nog iets toe te voegen?
Nee, ik wou gewoon zeggen dat wij dat hier in de gemeenteraad hebben ter kennis genomen, doorgestuurd naar de gouverneur en die heeft dat op 12 mei goedgekeurd. En wij zijn daar heel blij mee.
Dank u wel. Punt 20, premiereglement ter ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven 0 tot 3 jaar. Goedkeuring Schepen van der Beken. We hebben u nog niet gehoord.
Ja, dank u wel. Beste gemeenteraad, ik had eigenlijk graag punt 20 en 21 samen toegelegd, omdat ze eigenlijk wel aan elkaar gelieerd zijn. In punt 21 doen wij het voorstel tot afschaffing van het subsidiereglement Huis van het Kind Deerlijk. En dat subsidiereglement dat voorzag eigenlijk in het ondersteunen van ontmoetingen rond opvoedingsondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen. De premie werd eigenlijk, ondanks dat wij herhaaldelijk erop hebben ingezet, gecommuniceerd in overlegmomenten met de partners van Huis van het Kind, Facebook, websites, werd eigenlijk nooit aangevraagd. En het bedrag dat wij daarvoor voorzien hadden, dat was een 2000 euro. En wij hadden eigenlijk het idee om daar iets beters mee te gaan doen dan eigenlijk dat reglement. Dat eigenlijk dat bedrag blokkeerde. En dan gaan we dus naadloos over naar punt 20. Wij stellen dus voor om een nieuw premiereglement ter ondersteuning van kinderopvanginitiatieven 0 tot 3 jaar goed te keuren. En dat reglement bestaat uit twee delen. Aan de ene kant gaat het over een starterspremie of een uitbreidingspremie. Initiatieven die starten of uitbreiden met minimum 4, maximum 8 vergunde plaatsen, die krijgen 500 euro. Degenen die starten of uitbreiden vanaf 9 plaatsen, die krijgen 1000 euro. Het tweede deel bestaat uit een aanmoedigingspremie voor de bestaande initiatieven. We spreken dan over een vast bedrag van 125 euro, met daarbovenop 5 euro per vergunde kindplaats. Dat is wel geplafonneerd tot maximaal 250 euro per locatie. We moedigen de initiatieven ook wel aan om deze bedragen te investeren in kwalitatief materiaal, bijvoorbeeld aankoop van duurzaam speelgoed, veiligheidsmateriaal, pedagogisch materiaal, verzorgend materiaal en dergelijke. En waarom doen wij dat nu eigenlijk? Eigenlijk heeft dat dus twee redenen. Omdat wij ons als gemeente in de markt willen zetten als een aantrekkelijke gemeente om je hier te vestigen als kinderopvanginitiatief. Daar willen wij ook echt reclame mee gaan maken. We voelen dat de nood aan opvang telkenmalen toeneemt. Ten opzichte van een jaar of 10 geleden is die nood eigenlijk echt wel een heel stuk verhoogd. En punt 2 is eigenlijk om de bestaande initiatieven ook een extra duwtje in de rug te geven. Maar ook om hen aan te moedigen om in onze gemeente te blijven. Ik dank u dus voor de goedkeuring voor punt 20 en punt 21.
Dank u, Schepen. Filip Terijn.
Een beetje vreemd dat die premie nooit is aangevraagd.
Ja, we hebben daar nog thans reclame mee gemaakt, maar het moest zijn maandag geprobeerd. Dat was een subsidie van 2000 euro die wij kregen vanuit Huis van het Kind Vlaanderen. Dus wij hebben dat geprobeerd. En ik denk, als je ziet dat die aangevraagd wordt, dat niet werkt, dat er aan niemand geïnteresseerd is, dan moet je er ook je conclusies uit trekken. En is het beter dat je ze op een andere manier herbestemt. Dus dat is eigenlijk nu hetgene dat wij ook gedeeltelijk doen.
Of zoiets, allee.
Huis van het Kind bestaat nog altijd. Hè. Dus, wij organiseren ook soms zelf avonden. We hebben er bijvoorbeeld al georganiseerd over zindelijkheid bij kleuters. Ook weerbarstig gedrag ook van kleuters. Dus wij hebben daar wel heel wat volk op. Als we ze zelf organiseren. Maar de partners hebben blijkbaar niet zo heel veel zin om daarop te springen. Ondanks de premie die zij konden krijgen. En eigenlijk is er ook unaniem gezegd geweest door de partners. Van kijk, schaf dat maar af. We zijn daar niets mee. We gaan het ook niet aanvragen in de toekomst.
Tony Dont.
Ik vind dat wel een spijtige vaststelling, want nu lijkt het wel alsof dat wij in Deerlijk eigenlijk niet met een vraagstuk zitten rond opvoeding en opvoedingskwesties. Dat u zegt van dat de betrokken partners van Huis van het Kind dat zelf aangeven van we gaan dat niet aanvragen en we gaan dat niet doen. Dat is geen verwijt, alleen een vraag van misschien als ik dat premiereglement opnieuw gelezen heb, dat was ook nogal complex opgesteld. Je moest eigenlijk al van wanten weten om aan al die verschillende voorwaarden te voldoen om iets te kunnen inrichten waar dat het soms over een heel gewoon initiatief kan gaan en dat je eigenlijk al mensen vanuit bijvoorbeeld kansengroepen kan samenbrengen om rond opvoeding te praten, wat dat op zich eigenlijk al een hele verwezenlijking is door het gewoon het bespreekbaar staan. Nu, nogmaals, zeker geen verwijt. Als ik lees wat dat u er nu van gemaakt hebt, ben ik zeker akkoord met uw starterspremie, want in het huidige klimaat van vandaag is het absoluut geen evidentie om te starten met kinderopvang. Maar uw aanmoedigingspremie is geen van der been. Ik weet dat u zelf nu nog geen kindjes hebt. Hopelijk komt dat. Hè. Ja, maar ik kan u wel zeggen dat iemand die een kinderopvang uitbaat en die een premie van u krijgt van 125 met een maximum van 250 euro, dan gaat hij daar één degelijk speelstuk mee kunnen kopen voor eigenlijk een zending. Dus misschien, het is nobel dat je daar wel de geste doen naar de mensen die al gestart zijn, maar binnenkort, of misschien in de volgende legislatuur dan, gaat ook dit hernomen worden en ga je het misschien volledig toevoegen naar de alles en gaan inzetten op nieuwe opvangplaatsen bij de starters. Want het is zeker wel zo dat we als gemeente, als we aan de ene kant maar blijven nieuwe kavels maken en nieuwe gezinnen aantrekken, dat dat ook onze verdomde plicht is om als gemeente er mee helpen voor zorgen dat er voldoende opvangplaatsen zijn.
Ja, maar sowieso, Tundi, en ik zal op een aantal opmerkingen een keer repliceren. Dus het reglement inderdaad, we moeten dat toegeven, het was geen schot in de roos. Dat had verschillende redenen. Ik denk dat er was toch te weinig interesse, want die partners zijn dat ook echt aangegeven. Het was misschien ook te complex, maar men ook gevraagd, wat moeten we ermee doen? Er is er ook niet gezegd geweest, past dat aan, maakt dat minder complex. Eigenlijk heeft niemand die opmerking gegeven. En ze gezegd, zou ze eigenlijk beter anders gaan bestemmen, want we voelen niet aan dat we daar veel mee gaan doen. Natuurlijk is het wel zo dat wij rond opvoedingsthema's wel onze verantwoordelijkheid nemen als huis van het kind, waarbij ook die partners erin zitten. En dat werkt, dat zien wij ook. Als we iets organiseren rond bepaalde thema's, voor die zindelijkheid, dan waren er daar meer dan 50 mensen aanwezig. Allee, dat is wel een succes. Het tweede, dat ik ook graag nog een keer zo wil naast hebben, dus we hebben die starterspremie, we hebben die aanmoedigingspremie, het bestaat dus uit twee luiken. Ik besef ook dat wij niet met de grote hamer slaan. Ik besef dat heel goed, maar we hebben natuurlijk ook, we zaaien een beetje naar de zak, en we proberen toch op de een of andere manier een ondersteuning te bieden. Aan zij die starten, aan zij die uitbreiden, maar ook aan zij die bestaan, en die vaak ook soms een beetje vergeten worden. En wat je ook aanvoelt vanuit andere gemeenten, die ook in bepaalde overleggen naar voren komt, dat is dat bestaande initiatieven ook soms een keer nadenken over zich te herhuisvesten. Dat er ook soms een beetje een shopgedrag begint te ontstaan, waarbij dat mensen echt gaan kijken waar dat ze niet alleen een bedrag kunnen krijgen voor het bij een start, maar ook eigenlijk verder aangemoedigd worden. Dus we vinden het wel belangrijk dat we daar ook op inzetten. En ik besef inderdaad, het is niet met een groot naam aan me slaan, maar het is toch een symbool, het is een signaal. En we gaan er vooral reclame mee maken, omdat we beseffen dat er veel nieuwe verkavelingen komen, omdat we beseffen dat er heel veel nood is aan opvang, omdat we ook beseffen dat wij eigenlijk een gemeente zijn waar er heel veel mensen uit Haarlembeke, Beverlee, Dessenheim, ook door onze gemeente rijden richting op- en afrittencomplex, die ook hun kindjes graag dan langs het parcours nog een keer naar de opvang brengen. Dus er zijn heel veel uitdagingen. Het is niet de grote hamer, maar we vinden het wel belangrijk om iets te doen en om een signaal te geven en om toch proberen op onze manier het tijd te keren. Maar we gaan dat ook moeten verder natuurlijk evalueren, hoe dat verder vorm kan krijgen. Het is nu één initiatief, maar daarmee moet het misschien ook niet stoppen. Nee.
Dank u wel. Nog vragen of bemerkingen? Rond ofwel punt 20 of 21. Dan wordt dit goedgekeurd. En dan schorsen we de openbare zitting van de gemeenteraad om deze te hernemen naar de openbare zitting van de OCME-raad. Waar we als punten hebben, punt 1, Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 april 2023, notulen en audio-opname, goedkeuring. Niemand heeft vragen over dit verslag? Wordt dit goedgekeurd? Dank u wel. Punt 2, premiereglement, armoedebestrijding, stopzetting, goedkeuring, Schepen van der Beken.
Ja, er is de stopzetting van het premiereglement armoedebestrijding. En die stopzetting van het reglement betekent niet het stopzetten van armoedebestrijding op zich, of van die premie op zich. Maar we werken nu gewoon eigenlijk met een andere tool, die heet REMI. Dat wordt eigenlijk zeer aanbevolen, ook vanuit de federale overheid, met waarschijnlijk ook een verplichting die er op termijn zit aan te komen voor de OCMW's. Waar dan vroeger eigenlijk enkel de inkomensvoorwaarden zijnde de armoededrempel de budgettaire voorwaarde was, wordt er eigenlijk met REMI meer rekening gehouden met de reële inkomsten en uitgaven en kan men eigenlijk een beter beeld hebben over de situatie van een persoon. Het is niet omdat iemand onder de armoededrempel verdient, het kan zijn dat hij toch zijn zaken redelijk goed voor elkaar heeft. Het is niet omdat iemand boven de armoededrempel verdient, dat hij geen zware schuldenlast met zich kan meedragen of andere problematieken kennen. Dus het is eigenlijk een andere toepassing van het reglement, maar in C blijven we eigenlijk doen wat we doen.
Dank u wel. Zijn er vragen rond dit punt? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Jaarrekening 2022, goedkeuring van de gouverneur. Komt ook hier terug. Dat is ook een kennisname.
Dat is hetzelfde punt van daarnet. Ja.
Dank u wel, Schepen. En dan gaan we weer over naar de zitting van de gemeenteraad, waar we naar punt 22 gaan. Vragen gesteld door raadsleden. Zijn er mensen uiteraard die vragen hebben naar het college toe? Frans, kan het zeker?
Wel, ik had in de vorige gemeenteraad een aantal bemerkingen omtrent de veiligheid van de nieuwe depot en de Weverijstraat. Ik heb daar nog geen enkel antwoord op gekregen. En op mijn vraag over die financiële transacties van IMOG heb ik ook geen enkel antwoord gekregen. Ik wacht af.
Frans, normaal gezien worden er altijd de antwoorden op de vragen van de gemeenteraadsleden meegestuurd door het secretariaat vlak na de agenda. Dus het antwoord die op uw vraag kwam van de depot, was dat de inrichting van het depot nog niet afgerond is, dat er een aantal zaken met eigen personeel worden uitgevoerd, een aantal zaken ook reeds opgemerkt door de interne preventiedienst die een rondgang heeft gemaakt. En naar aanleiding van die rondgang van de interne preventiedienst wordt een actieplan opgemaakt in functie van de verdere opvolging. Een nota met de antwoorden op de verschillende vragen wordt opgemaakt en wordt dan bezorgd aan u. Maar ik ga ervan uit dat die nota nog niet helemaal gefinaliseerd is en dat die nog niet overmaakt is. Maar dit antwoord zou u wel moeten ontvangen hebben normaal gezien.
Ik heb niet, maar oké, ik ga er geen punt van maken nu. Waar ik wel een punt van maak is over de veiligheid van de drie ateliers, waar dat er enkel één deur zit. Als er daar een ongeluk gebeurt of brand aan die deur, kan er dan niemand vluchten. Hè? Allee, ik versta niet dat mogelijk is. Er moet daar dringend iets aan gedaan worden. Hè? Want ik wil niet hebben, als er een ongeluk gebeurt, dan zeggen in de gemeente, dat heb je mond niet open gedaan. Ik heb het wel open gedaan.
Ja. Wordt meegenomen. Zijn er verder nog vragen of bemerkingen?
Frans, de rente op de lening is 2,534%. Dus dat is de vraag die mij gesteld hebt.
De vraag gesteld was, welke aandelen zijn er gekocht? Wanneer zijn ze gekocht? En ik heb de vraag nu niet meer mee. Dat is. Dus er is geld geplaatst geweest door IMO in aandelen zonder garantie van kapitaal.
Anders verwijs ik graag naar het verslag van de vorige gemeenteraad, waaraan de vragen in opgenomen zijn. En misschien kan er aan de hand van die vragen nog een antwoord geformuleerd worden.
De antwoorden voor Frans staan ook wel in de verslagen van IMO.
Ja.
Ja.
Het waren twee banken, het was een discretionaire opdracht. Het was 2,5 miljoen per bank. En dan staat er ook nog in het punt welke voorwaarden er wel en niet vervuld waren. En bijvoorbeeld kapitaalgarantie zat er inderdaad niet bij. Maar dat zit in de verslagen van die ogen.
Waarvan dan, ik denk dat ze toch nog altijd kunnen ingekeken worden door de raadsleden.
Ja,
dus,
dat klopt.
Moest het zijn dat dat niet voldoende is voor u, Frans, kan u daar nog eens op terugkomen? Goed.
Er wordt geld geplaatst zonder kapitaalgarantie. Dat mag toch niet?
We hebben in de algemene vergadering van IMOG dezelfde bekommernissen zowel schriftelijk gesteld als ook nog een keer betoelicht. Dat wij ons ook dezelfde bemerkingen stellen.
Ja, maar
we waren nog niet de
enige. Nee, het was een collectief.
Met deze gebeurd, wat is de reactie erop?
Dat wordt nu bekeken, wat er potentiële reactie is dat wij kunnen geven daarop. Nu, blijkbaar kan dit binnen intercommunales wel, binnen gemeentes kan dat sowieso niet. Zelfs al moesten wij dat wel, dan kunnen wij dat zelfs niet. Maar blijkbaar intercommunales kunnen het wel.
Ja. Goed. Verder geen vragen? Dan kunnen wij die... Louis Haring, alsjeblieft.
Voor de algemene directeur, kunnen we de antwoorden voor Frans naar iedereen doorsturen? Ja. Dat we ook op de hoogte zijn. Dat wordt gedaan. Dat wordt gedaan.
Ja. Maar nog een keer bekeken, niet. Mark Koppens.
Dank u, voorzitter. Voor deze zitting wil ik een positieve gisteren.
Vanuit het Verbroedingscomité Neunkirchen aan Brand vestigen wij graag even jullie aandacht op de festiviteiten van het komende weekend. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van onze koninklijke fanfare Sint Cecilia en 40 jaar verbroedering ontvangen wij een delegatie van zowel de Jugend- und Trachtenkapelle, het Partnerschaftencomité als de gemeenteraad van Neunkirchen. Het feestelijk weekend gaat van start op zaterdag met een karaokeavond en gezellig samen zijn met streekbieren in de Lieren. Op zondag om 10:00 hebben wij een misviering, gevolgd door kransneerlegging, toespraak door de burgemeester van beide gemeenten en een optocht van de twee fanfares. Over de middag is er een aperitiefconcert in de Lieren met broodmaaltijd. In de namiddag verplaatsen beide fanfares zich naar de Transvo in Zwevegem voor de opname van de nieuwe mars, de Filoumars. De zondag wordt afgesloten met een avondmaal met beenhesp en muzikale omlijsting door de Trachtenkapelle. Maandagmorgen hebben wij een academische zitting om 9:30 in OC Diefde, waarvoor jullie allen persoonlijk een uitnodiging hebben ontvangen. Deze zitting wordt afgesloten met een receptie aangeboden door onze gemeente en 's middags volgt er een lunch in het bistro Poirot voor de ingeschreven genodigden. Op dinsdagmorgen om 9:00 wuiven wij de Duitse delegatie uit en wensen hen een behouden thuiskomst. Dit in een notendop het verloop van onze jubileumviering. Het zou bijzonder aangenaam zijn mochten jullie als raadslid op een of ander tijdstip tijdens het weekend aanwezig zijn. Dank u wel.
Dank u wel, Mark, voor deze warme oproep. Waarmee we de gemeenteraad afsluiten. Bedankt voor uw aanwezigheid en misschien tot dit weekend, Ernst. Dank u wel.